Goedemiddag luisteraars. Welkom bij deze middagdienst vanuit de Zuidoverkerk. Ik ben Johan Star en ik zal met u de liturgie doornemen. Voorganger van vanmiddag is onze eigen predikant Gert-Jan Vogel. En het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkraad. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 303, de verse 1, 2 en 5. Gezang 303, de verse 1, 2 en 5. Daarna is er een moment om stil te worden voor God. Na een moment van stilte volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 133. Psalm 133. Hierna volgt gebed. Na gebed volgt de schriftlezing uit Efeziërs 3, de versen 14 tot en met hoofdstuk 4, vers 6. Efeziërs 3, vers 14 tot hoofdstuk 4, vers 6. Na schriftlezing zingen we gezang 95, vers 1. Gezang 95, vers 1. Dan volgt de collecte. Deze is bestemd voor kerk en diaconie. Na de collecte volgt de verkondiging met als thema Wij geloven één doop. Dat is naar aanleiding van catechismus zondag 26 en 27. Dus de verkondiging met als thema Wij geloven één doop. Na de verkondiging zingen we gezang 95, het tweede en derde vers. Gezang 95, het tweede en derde vers. Dan volgt dankzegging en voorbeden. Na dankzegging en voorbeden volgt de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we ons slotlied Psalm 134 uit de oude berijming. Psalm 134 uit de oude berijming. Tot slot mogen wij de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, alle welkom hier in de kerk en de mensen ook die elders met ons meeluisteren. Ook de gasten in het bijzonder welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat dominee Vogel ons voor. Eén wijziging, in plaats van Herman Keizer gaat... Dan gaan we hier verder, die doet het wel. We zingen nu als eerste lied, gezang 303, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Bidden we in stilte om een zegen van de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene van de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. gaat vanmiddag in de preek over, we geloven, één doop. En dan met name in het kader van die ene kerk. En daarom zongen we ook dat lied, gezang 303. En daarom zingen we ook de psalm 133. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, we komen tot u. En we vragen of u bij ons wil zijn, of u onze harten wil openen voor uw evangelie. En of u onze oren zo wil maken dat we daarna willen luisteren. Dat we mogen merken wat u met uw kerk voor heeft. Geeft u ons de wijsheid daarbij om erover na te denken, om dat ter harte te nemen en om dat ook in, ook als het gaat over de kerk, een zeer verwarrende tijd om dat goed te zien. Heren, we vragen om uw nabijheid door uw geest in ons midden. Zegent u ons in de woorden die gesproken worden, de woorden die we zingen, die we belijden. Wees u met de kinderen als ze straks naar de zondagschool gaan. Wees u ook hen in het bijzonder nabij. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren. Wees u bij de kinderen, bij de oppas. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. Deze middag, in deze plaats of waar dan ook in ons land is, in deze wereld. We prijzen ons gelukkig dat we gewoon naar de kerk kunnen komen. Dat er alle reden is om dat ook gewoon maar zo te doen. Alle vrijheid is. Geeft ons zo enorm veel. We vragen van u. Wilt u dat wat u geeft ook voor onze levens zegenen? En wees u ons zo nabij. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We lezen met elkaar een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs 3 vers 14 tot hoofdstuk 4 vers 6. En daar schrijft Paulus om deze reden, nou dat is een hele grote reden. Hij spreekt over de roeping van de heidenen en het geloof van Israël. Hoe dat nou komt allemaal en dat God dat samengevoegd heeft, dat hij van de twee één heeft gemaakt. En dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Dit gedeelte wordt gesproken over één doop. In de geloofsbelijdenis van Nicea staan ook de woorden, wij geloven één doop tot vergeving van de zonde. Het gaat straks in de preek over over die ene doop. En hoe zit het dan als er zo verschillend gedacht wordt? Hoe kan dat dan en hoe moet dat dan in een kerk? In die ene kerk, want daar gaat het om. Het gaat over één ding, hè? Maar goed, dan ga ik alvast aan de slag en dat moet nog even wachten. We gaan nu eerst nog met elkaar zingen gezang 95, het eerste vers. Het is een berijming van dat gedeelte uit Efeziërs 3. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en wordt er in de kerk gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. Na de preek zingen we de andere twee versen van gezang 95. Wij geloven één doop tot vergeving van zonde, staat er in de geloofsbelijdenis van Nicea. Eén doop. Heel simpel. Maar één doop. Waarom staat dat er nou eigenlijk zo? Nou, het komt natuurlijk uit dat wat we gelezen hebben uit Efeziërs 4. En Paulus die maakt het wel heel erg alles één. Hè? De eenheid van de geesten bewaren, de band van de vrede. Één lichaam, één geest, één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader enzovoort. Het gaat over dat ene. Maar ja, dan kun je zeggen van ja, dat komt dan uit Efeziërs 4, maar dat is een heel formeel gezegd natuurlijk. Waarom staat het dan, oké, in Efeziërs 4 dan over die ene doop? Nou, omdat er maar één toegang tot God is. Heel simpel. Er is maar één toegang tot God. En God hoeft maar één keer tegen mensen zeggen, je bent van mij. En iemand hoeft maar één keer dat water te voelen. Hoe maar één keer in dat water zijn ondergegaan of besprenkeld te zijn. God zegt, je bent van mij. Maar één keer nodig. En dat is niet zo dat je zegt, van ik ga naar een andere kerk, ik verhuis. Dan moet je weer opnieuw gedoopt worden. Nee, helemaal niet. Ook kerken waar we normaal gesproken heel weinig contact mee hebben. Als je zegt, van een Rooms-Katholieke kerk, nou dan lopen we niet elke dag overal altijd binnen. Dat je zegt van ook daar, als mensen daar gedoopt zijn, worden zij ze gedoopt. Maar één doop, één keer gezegd. Ja, er staat in Psalm 62 dat de Heer het één keer gesproken heeft en ik heb het twee keer gehoord. Nou, dat mag. Je mag het 1000 keer horen, datzelfde woord. Maar het fundament is gelegd in die ene God die eens en voor altijd gesproken heeft. En die het niet nog eens hoeft te doen. Die ene doop. Nou, daar zit dus ook achter de eenheid van de kerk. Laten we het niet vergeten. De eenheid van de kerk. En als je dit gedeelte zo leest wat we gelezen hebben, dan kom je daar ook van onder de indruk. Dat Paulus dat ook zo mag zien. En zo ons mag voorhouden. Dat er eigenlijk maar één lichaam is. Hè? Christus heeft niet twee lichamen, maar dat er maar één lichaam is. En Paulus heeft juist een gebed uitgesproken voor die Efeziërs. Want hij gesproken heeft over de eenheid van Gods volk. Gods volk uit Joden en Heidenen. En God heeft die bij elkaar gebracht. En dan gaat hij voor die mensen bidden daar. En hij bidt dan opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat Christus in uw harten woont. En niet alleen van jouw hart, in uw hart, in jouw hart, maar in jullie hart staat het. Hè? Uw liederhart. Meervoud. Dat Christus in de gemeente woont. En daarom ook in de harten van mensen afzonderlijk. Maar Christus is niet iemand van losse mensen, maar van die eenheid. Want samen met alle heiligen, zoals er ook staat, zult u pas wat kunnen begrijpen van de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus. Dat is niet iets voor een mens alleen. Dat weten we allemaal wel. Hè? Als je niemand spreekt in je leven, zo is het simpelweg ook gewoon nog eens een keer, als je gewoon niemand spreekt in je leven, dan blijf je in je eigen kringetje doordraaien. En dan denk je dat je het weet. Maar dan moet je opeens weer eens wat horen van een ander. Dan denk je, oh ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En zo is het in het geloof ook. In het gewone leven is dat altijd zo. Hè? Je moet informatie krijgen van anderen. Nou, je moet ook met elkaar zien wie God is. Je merkt het wel als mensen zeggen, ja, voor geloof heb ik de kerk niet nodig. De kerk niet bij nodig, want ik kan weer in mijn eentje geloven. Ja, dat kan misschien wel. Maar het wordt een heel eenzijdig geloof. Een geloof dat jij bedenkt, zeg maar. En wat bij jou past. Maar waarvan niemand zegt van, joh, dat zit er ook nog bij. En dat zit er ook nog bij. Of waarvan niemand zegt, of waarvan je niet toelaat dat iemand zegt van, zou je dat ook niet eens een beetje anders kunnen zien? Geloven alleen kan wel, maar het wordt wel heel eng en heel erg. Krijg je nog veel meer de kleur van jouzelf. Samen met alle heiligen kun je in staat zijn om de liefde van Christus te begrijpen, te kennen. En er staat er gelijk achter die de kennis te boven gaat. Dus met andere woorden, ook al zou je dat met allen en iedereen doen, dan gaat het nog je te boven. Dan begrijp je het nog niet. Dan heb je het nog niet in je vingers. Dan heb je het nog niet in een formule gevat. Nou, dat is een gebed voor die christenen daar. Het is meer dan een persoonlijk gebed. Het is een gemeentegebed. Wij zijn meer van de persoonlijke gebeden. Het moet over mij gaan en over jou en u. Enkelvoud. In de Bijbel gaat het altijd over wij en ons. En jullie. En u. Gebed voor de gemeente waar je bij hoort. Voor jou in die gemeente. Voor jou en die ander in de gemeente. En dat is maar. Hij bidt om het samen te mogen begrijpen van iets van de liefde van Christus. Maar is de vraag, zou Paulus dat nu ook bedoelen voor onze gemeente? Of is dit een woord dat hij zegt, ja, dat is voor de Efeziërs daar. En dat is mooi geschreven en dat was voor die mensen daar in Efeze heel belangrijk, die eenheid. En dat hadden ze nodig, want anders dan verdwaalden ze in deze wereld. En dan begrepen ze niet meer allemaal zo goed, ze hadden elkaar nodig, ze hadden met elkaar het inzicht in Gods liefde nodig. Want anders raakten ze dat kwijt, maar dat is voor ons niet meer nodig. Nou, als ik het al zo zeg, dan begrijpt u wel dat ik bedoel dat het ook voor ons moet gelden. Alsof wij meer zijn dan die mensen daar in Efeze. Of wij het beter begrijpen dan die mensen daar in Efeze. Dat is helemaal niet zo. Maar dan ga je verder nadenken. Zou die dat nou ook voor onze gemeente bedoelen? Dan zeg je ja. En zou die dat nou ook voor de Kandelaarkerk bedoelen? En zou die dat nou ook voor Centrumkerk, Christus met Centrum bedoelen? En zou die dat nou ook, zou die ook het oog hebben op de Baptistengemeente? En op Jozua? Of wordt het dan een beetje lastig voor ons? Dat je zegt, ja, dat kun je zeggen. Maar ja, er zit zoveel tussen, hè. Het is niet allemaal hetzelfde. Dit gaat anders, dat is anders. En dat voelen ze anders. En dat geloven ze anders. Dat beleiden ze anders. En dat zeggen ze anders. En dat denken ze anders. En dat doen ze anders. Maar zou dat dan opeens helemaal verdwenen zijn? Zou het dan overgaan? Dit is een brief voor de Efeziërs. Ja, toen was die kerk nog in het begin, in de begintijd. En ja, toen waren ze nog niet zo uit elkaar gegroeid. En toen kon dat nog allemaal. Maar tegenwoordig moeten we maar aanvaarden dat het anders is. Dan zeg je van dat lukt niet meer in onze tijd. Die eenheid. Dat is misschien wel wereldwijd zo, hè, dat je je verbonden weet met christenen in Nieuw-Zeeland en in Latijns-Amerika en in India en op de Noordpool. Maar plaatselijk zijn er grenzen aan wat je als kerk kunt dragen. Vroeger, ga ik het hebben over vroeger, heel vroeger, was de kerk opgedeeld in parochies. He, dat hebben we nog steeds in de katholieke kerk. Als je ergens woonde, hoorde je bij een bepaalde parochie. En dan werd je geacht ook daar naar de kerk te gaan. Nou, je woonde bij die parochiekerk in de buurt. Nou, dan moest je daar naartoe. Dat was ook zo. De kerk, waar was die? Nou, die was daar en daar. In de oude hervormde kerk heb je dat nog steeds. Hè? Als je... En in de protestantse kerk, als het over wijken gaat, officieel is dat nog steeds zo. Je woont in die wijk, moet je naar die kerk gaan. In de tijd van de afscheiding van de, van de, In 1834, toen de christgereformeerde kerken ontstonden, was dat eigenlijk ook nog steeds zo. Je ging daar naar de kerk waar de kerk het dichtstbij was. Dat was de gedachte erachter. Want dat is de kerk. De kerk is daar waar je vlakbij woont, zeg maar. Waar je het dichtstbij woont. Ja, we hebben ook gezien, 50 jaar geleden of in de jaren 60, dat dat al losgelaten werd. Hè? In onze kerken. Maar ik kan me herinneren dat ik in Enschede catechisatie heb gegeven in mijn studententijd. Had je Enschede Oost en West. En toen was het daar heel, heel sterk. Als je aan de ene kant van de straat woonde, dan hoorde je bij Oost. En als je aan de andere kant van de straat woonde, was je in de West, hoorde je bij West. En als je ging verhuizen, nou, moest je van goede huizen komen om te zeggen van, ja, maar ik woon nu wel in het gebied van West, maar ik wil bij Oost blijven horen. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Nou, tegenwoordig zeggen we, waar hebben ze het over? Hè? Waar hebben ze het over? Dat is echt uit de oude doos. Het is heel vreemd voor ons. Je gaat naar een kerk waar je het goed hebt. Of, nou ja, het is altijd wel eens wat natuurlijk. Maar waar je het voor 80% wel goed hebt in ieder geval. En toch, als je dat dan zo leest, hè, van Paulus. Hij bidt om de inwoning, hè, door de Heilige Geest van Christus in onze harten. Om met anderen iets te zien van Gods liefde, samen met anderen. Iets te zien van Gods liefde. En dan denk je van, waar past dat nou bij? En dan roept hij ons op om, ja, te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Dat zijn nogal woorden, hè? In alle nederigheid. Hoe nederig bent u, ben jij, ben ik. Met alle zachtmoedigheid. Met alle geduld. Hoe geduldig zijn we. En dan elkaar in liefde te verdragen. Dus nog, dat gaat nog verder dan elkaar in liefde te dragen en op te dragen. Maar te verdragen. En het te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. En dan zegt hij, ja, want er is maar één Heer. En Christus heeft maar één lichaam. Geen twee lichamen. En er is maar één geest. Het is één Heilige Geest. En er is maar één hoop. Er is maar één geloof. Er is één Vader. Er is ook maar één doop. Als je over nagedenken, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Er is maar één God. En als mensen het verwachten van de geest van God, dan is dat in onze kerk niet een andere geest dan in een andere kerk. Anders zijn er twee geesten. Of zoveel kerken, zoveel geesten. En er is maar één hoop en dat is dat wat God belooft. Dat is nooit iets van wat mensen beloven. Er is maar één hoop. Omdat Christus maar één keer is opgestaan. Er is maar één geloof. In welke kerk je ook komt. En dan voel je aan dat ze het vroeger nog niet zo heel gek gezien hadden. Dat het niet gaat om ons wijgevoel. Over ons groepsgebeuren. Maar om die ene Heer. En die ene Christus. En die ene Heilige Geest. En, ja, en dat merk je gelijk ook. Dat je daar heel nederig voor moet zijn. Anders red je het niet met elkaar. Dat je er heel geduldig voor moet zijn. Anders red je het niet met elkaar. Dat je er heel zachtmoedig voor moet zijn. En dat je heel wat hebt te beijveren. Dat je wat kost. Maar zo is het. Er is maar één Christus. Één lichaam. En niet twee. En er is maar één toetreding tot die kerk. Één doop. Maar, ga ik nou verder, zijn er dan geen grenzen? Zijn er dan geen grenzen die je moet stellen? Kun je dan zeggen, het maakt niet uit wie je bent, hoe je het doet, hoe je denkt, wat je gelooft, je bent welkom in de kerk. Of gaan we grenzen stellen? Wat moet ik nou zeggen? Dan zeg je, ja, er zijn natuurlijk grenzen. Moet dat zeggen? Dat wordt wel duidelijk, hè? Als Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan heeft hij het over een verschrikkelijk geval van incest dat daar speelde. En dan zegt hij, ja, je moet, doe alsjeblieft weg uit je midden die niet deugt. Zegt hij gewoon. En dat was incest in de zin van, ja, hij zegt erbij, dat hebben de heidenen doen dat niet eens. En jullie in de kerk accepteren dat gewoon. Hoe kan dat? En ik denk, als het daarover gaat, dat er zitten inderdaad grenzen aan. En waarom zegt Paulus dat vooral op die manier? Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Dat is niet omdat die man overgeleverd wordt. Zomaar, zonder meer aan de duivel. Maar omdat je zegt van, ja, maar als deze man met zijn invloed, met zijn gedachten over wat God allemaal niet goed vindt, grote plaats krijgt in de gemeente, dan gaat het mis. Eén rotte appel, nou, we kennen het verhaal. Die steekt alles aan. Dus dat begrijp je wel. Van als er echt dingen zijn waardoor mensen van God worden afgehaald, ja, dan is er niet meer de eenheid van de geest. Dan is er ook niet meer de band van de vrede. Dan gaat het ook niet meer over één lichaam en één geest, één Heer, één geloof, één doop. Dan gaat het niet over die ene God en Vader, dan gaat het over iets anders. Dan gaat het over iemand die zijn zin wil krijgen. Iemand die een weg op gaat die totaal verkeerd is. Er zijn grenzen in het leven, dat is waar. En daar heb je ook de kerkelijke tucht voor. Maar je merkt dan al gelijk dat het gaat over de vraag, raakt het ons nou? In waar we het over hebben, hè? In die eenheid van de geest. In die eenheid van God. In die eenheid van dat lichaam. Maakt dat kapot wat mensen doen? Waar Christus Heer is. Raakt het geloof in hem, die drie enige God? En vandaar dat we vaak met elkaar de 12 artikelen beleiden. Je zegt van ja, maar dat is de eenheid van de kerk. Dat is nog niet het antwoord natuurlijk, hè? Ik ga er nu iets concreter op in. Twee voorbeelden noem ik waar ik later op terug zal komen. Dan beloof ik dat ik daar later nog eens een hele dienst aan zal wijden. Want dat zal ook wel weer. Dat is ook echt nodig. En daarna kom ik bij de doop. Hoe gaat het bijvoorbeeld als het gaat over de vrouw in het ambt? Misschien hebt u het gelezen. Gisteren in de krant stond er dat er in de CGK, de Christus-Gemeente Kerk van Nieuwegein, binnenkort vrouwelijke ambtsdragers worden benoemd, bevestigd. Het is één gemeente met de Nederlands Gereformeerde Kerk. Is dat nou een reden tot uitsluiting? Nou, daar hoop ik het dus nog nader over te hebben. Hoe zit dat nou precies? En waarom hebben wij geen vrouw in het ambt en waarom in andere kerken wel? Dat komt nog een keer. Nou, daar moet ik het ook over hebben, omdat ook in de Kandelaarkerk besloten is om vrouwen toe te laten tot het ambt. En dan lees je dit gedeelte zo over nederigheid en zachtmoedigheid en geduld. Ja, dan denk je, ja, dat is goed, maar hoe zit het dan verder? Raakt dit het beleiden van de kerk? Is het iets waarvan je zegt, is dat iets van de tijdgeest? Dan zeg je, ja, nou, in onze samenleving is iedereen gelijk, dat moet ook in de kerk kunnen. Dat zou natuurlijk een verschrikkelijk slecht argument zijn. Moeten we wat anders lezen dan de Bijbel anders lezen dan wat er staat? Nou, daar moeten we het een keer over hebben. En dan denk je van, ja, wat is nou, dan zoek je naar van, wat is nou de eenheid van de geest? Wat bedoelt God nou in zijn woord? En wat kun je dragen met elkaar? Wat kun je verdragen met elkaar? Hoe blijf je trouw aan zijn woord? En hoe blijf je trouw aan wat er hier genoemd wordt, de eenheid, hè? Nog een ander voorbeeld, daar kom ik ook een keer op terug. Moet een keer op terugkomen. Als het gaat over homoseksualiteit. En dan zeggen we het, ja, je mag het zijn omdat je het bent. Maar mag je ook zo leven, hè, die vraag? Mag je ook seksueel actief leven dan? Is daar ruimte voor in de kerk? Of zeg je van, ja, ja, als dat gezegd wordt, dat is de druk van de samenleving. He, dat is de druk van, dat is niet dat wat er in de Bijbel staat, maar wat de samenleving daarvan vindt. Maar vervolgens, hoe ga je dan daarmee om, he, met u en jou als het jou treft? En eigenlijk is dat voor een mens nog ingrijpender dan die vrouw in het ambt natuurlijk, als het jezelf betreft. Maar daar kom ik een keer op terug, he. Wat moet ik nou doen? En durf ik deze vragen aan? Is dat iets van de samenleving? Is het iets van de tijdgeest die me dat dwingt om te zeggen? Of is het nog wat anders? En daar moeten we het echt een keer over hebben. Dat beloof ik, dat ik daarop terugkom. Maar zo merk je, dat gaat over de eenheid van de kerk, dat het niet gaat over wat zullen we zingen vanavond. Dat het ook over dit soort dingen gaat. En dus ook over de vraag van de doop. Het is één doop, één toegang tot God. Eén moment dat God onder ede belooft. Je bent van mij. Als je daar nou anders over denkt. Dat gebeurt natuurlijk. We weten dat er mensen zijn weggegaan die zich, wat we dan noemen, laten overdopen. Of een keer echt laten dopen, of hoe je dat ook precies noemt. Er zijn kinderen niet gedoopt uit ons midden, om verschillende redenen. Dat je mensen niet voldoende betrokken zijn bij de kerk. Of dat mensen andere opvattingen hebben gekregen over de doop. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Kun je nou zeggen van mensen die hun kinderen niet laten dopen, zijn dat nou slechte christenen? Nee, dat kun je niet zeggen. Hè? Nou, helemaal niet zeggen. Kun je nou zeggen, mensen die als kind gedoopt zijn, maar ook als volwassenen, ja, die zijn eigenlijk ongehoorzaam, terwijl ze zelf voelen dat ze juist supergehoorzaam zijn, om het zo te zeggen. En dan weet je het van, nou, heel beroemde christenen, Corrie ten Boom, nou, Spurgeon, John Bunyan, de christenreis, allemaal baptisten. En laten we eerlijk zijn, als onze kerken samenwerken in het buitenland, in Rusland bijvoorbeeld, dan doen ze dat met baptisten. En ook de meest behoudende predikanten van onze kerkverband, die gaan daar rustig in een dienst voor. Om maar wat te noemen. Hè? En dan komt de vraag, wat moet je nou doen? Wat moet je nou doen in zulke situaties? Is het aan ons dan om hen te weigeren, te vermanen, hen te verwijderen? Er zit een stuk verlegenheid achter, moet ik wel zeggen. Een aantal jaar geleden kwam er een gezin vanuit Rotterdam van de ICF-gemeente, die wilde lid worden bij ons. Ondertussen is de familie, we zijn lid geworden, we zijn weer verhuisd naar een andere plaats. Maar ze hadden hun kinderen dus niet laten dopen. Dat had ook wat te maken met haar achtergrond, maar vooruit. Nou, toen moest de kerkraad er wel over nadenken, wat doen we? Wat doen we nou? Is het nou iets waarvan je zegt van ja, maar hiervan kunnen we zeggen van dit hoort niet bij onze kerk. En dan kun je zeggen, ja, dat hoort niet bij de christengereformeerde kerk Zuidhoven, Dordrecht-Zuid. De christengereformeerde kerk Dordrecht-Zuid, die moet iets hebben van die kerk van Efeze 3 en 4. Hè? Anders is het niet. Anders is het niet. Het is niet onze kerk. Niet onze club. Dus hebben we lang over nagedacht. Een hulp ingeroepen bij iemand die heel veel van kerkrecht weet. Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe te handelen? Je kunt niet zeggen van, nou, dat is niet zo belangrijk. Niet zo belangrijk, dat is heel belangrijk. En ook niet zeggen, je ziet maar wat je doet. Dat zeggen we ook niet. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Als je zegt, we staan in een bepaalde doopopvatting die we heel belangrijk vinden. En zeggen we, nou ja, uiteindelijk maakt het ook allemaal niks uit. Je moet ook niet zeggen dat je het belangrijk vindt. Nou, uiteindelijk hebben we de mensen wel toegelaten. En gezegd van, je bent van harte welkom. We hopen dat je nog eens tot andere gedachten komt. Het is wel lastig om de functie of het ambt van ouderling of wat te bekleden. Dat willen we graag. Dat willen geen gedoe in de gemeente over de doop, zeg maar. Er zijn kerken die, ook in Dordrecht, die beide accepteren. Die zeggen van, nou, of je kind nou wil laten opdragen of wil laten dopen, dat is aan de ouders. Kerk van Nazarener, Open Hofkerk, zo gaat het daar. We zeggen natuurlijk altijd wel bidden voor kinderen, dat doen we altijd, hè, als ze geboren zijn. Dus dat is het probleem niet. Maar als mensen nou geen slechte christenen zijn, integendeel, als ze de zaak van Christus willen en hem willen volgen in hun leven, kun je dan weigeren? Ja, dat is misschien wel de vraag. Dat betekent niet dat het je allemaal om het even is wat er gebeurt. Het zijn zeer goede argumenten. Vanuit de Bijbel, vanuit de geschiedenis, vanuit de theologie, vanuit de traditie. Alles zeer goede argumenten om de kinderen te dopen. Geen enkel reden tot twijfel. En dat doen we dan ook. En dat willen we ook met alle kinderen. Ze horen erbij. Ze zijn in Christus geheiligd en daarom behoren ze gedoopt te worden. In ieder geval mogen ze gedoopt worden. Nee, ze behoren gedoopt te worden. Nou, en zo gaan we dat ook, zo geef je dat ook aan, hè? Je zit wel in de kerk met een kinderdoop. Geven we echt niet op. En dat vragen we ook loyaal van mensen. We zeggen zeker niet, je bent niet welkom. Want welkom en niet welkom zijn, dat is, kun je zeggen, ja, dat is in onze Zuidhovenkerk, maar onze Zuidhovenkerk is niet de kerk. De kerk is van de Heere Jezus. En die heet dan Zuidhovenkerk. Maar in de kerk van Zuidhoven gelden niet de regels van die wij bedacht hebben, maar de regels van Efeze 4 en Efeze 3. Welkom, natuurlijk. Je weet wat we denken, je weet wat we doen. Met overdopen is dat natuurlijk ook zo. Of natuurlijk. Er staat een regel in de kerkorde. Als mensen zich over laten dopen. Of een tweede keer gedoopt worden. Of zich echt laten dopen. Hoe je dat ook zegt. Of hoe mensen dat ook vinden. Staat er. Dan breek je feitelijk. Met de gemeente waar je lid van bent. Dan zeg je toch eigenlijk. Van ja, wat toen gebeurd was. Was niet die ene doop. Nou, dat maakt het wel ingewikkeld. Want het gaat niet over slechte mensen en niet over mensen die zeggen van ik rommel wat aan in mijn leven. Maar het gaat ons om het vasthouden aan die ene God en dat ene lichaam. En mensen die zich anders gedragen. En dan zoek je elkaar vasthouden, dat is de kerk. En dat heeft wat te maken met nederigheid. Met zachtmoedigheid. Het geduld. Ik merk altijd wel van dat mensen heel gemakkelijk allerlei opvattingen kunnen hebben, maar de opvattingen van hoofdstuk 4 vers 2, dat laten we dan even liggen. Alle nederigheid, zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Dus je wist dat Paulus allemaal niet meegemaakt heeft in die gemeente van Korinthe. Die allemaal niet om zijn oren kreeg. En waar het niet allemaal om ging en waar het allemaal niet om misging. En hoe die daar ook gewoon heel duidelijk zijn het verhaal van het evangelie legde. Dat is buiten kijf. Heel duidelijk. Hoe die altijd weer zocht naar mensen. Omdat het niet die kerk van Korinthe was. Of de kerk van Efeze of van Dordrecht-Zuid. Maar de kerk van Christus. Om samen de liefde van Christus te leren kennen. Die de kennis te boven gaat. Nou, dat zijn spannende dingen. Naar verdragen in liefde hoort bij de kerk. Bij het lichaam van Christus. Waar maar één Heer is. Één geest is. Één doop is. Één God is. En maar één doop. Één toegang tot de Vader. Dan denk je van ja, wat zijn de grenzen aan de kerk? Ja, wat zijn de grenzen van de kerk? Dat is waar Christus is. En als Christus niet meer centraal staat, als Christus uit het midden verdwijnt, als wij daar komen met onze gedachten, en als we niet meer staan voor dat wat we van Christus ontvangen hebben in zijn woord, dan denk je van ja, dan maak je zelf die grens, dan ga je zelf die grens over als kerk. En we weten, soms valt het allemaal helemaal weg. Want één is er uiteindelijk, hè. En dat is mooi als je met andere mensen spreekt, van hart tot hart. Ook al denk je over heel veel dingen heel verschillend. Dat je dan plotseling kan ontdekken. Ja, we denken wel over heel veel dingen heel anders. Maar er is maar één die wij samen kennen. En jij noemt dingen van hem die ik zelf nog nooit zo bedacht had. En samen mogen we weer iets zien van de liefde van Christus. Maar één is er die naar ons toe komt en een plaats geeft in zijn huis. En die ons doopt in zijn naam. En daar is de kerkraad verantwoordelijk voor om dat ook door te laten gaan. Nou, dat is onze taak en onze roeping. Maar onze roeping als gemeente is in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar in liefde te verdragen, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. U te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden om wijsheid. Heer in de hemel, trouwe Vader, koning van uw kerk. We komen tot u en we vragen om wijsheid. Om met de dingen van uw woord zo om te gaan zoals u dat bedoelt. In de hele concrete dingen van het leven. En de vragen van onze tijd. Die soms heel agressief en soms smekend op ons afkomen. En we willen niet een kerk zijn, niet uw kerk zijn die met de tijdgeest trouwt. We weten het, dan zijn we zo weg. Als we luisteren naar wat mensen vinden en wat de samenleving vindt, dan zijn we zo weg. Maar we willen ook niet de mensen zijn die vanuit hun eigen standpunt en eigen gedachten in de wereld staan. Daarom lazen we toch uw woord, Heere God. En het gebed dat Christus in ons mag wonen. In individuele mensen hier zoals we zijn en u in ons zoals we hier zitten. Maar ook in onze gemeente dat Christus het voor het zeggen heeft door uw geest. Dat hij hier woning heeft. En dat we met elkaar en met anderen iets begrijpen van uw liefde. Die ons kennen te boven gaat, dat is duidelijk. Maar wel meer met anderen dan alleen. En dan hebben we vaak al genoeg aan ons en de dingen van onze eigen gemeente. En dan komen we er niet aan toe om ook met andere dingen nog bezig te zijn. Dat is zo. Maar geef dan wel dat dit onze levenshouding mag zijn. Een levenshouding die uit uw woord voortkomt. Geef ons iets van het geduld waar Paulus over spreekt. Over de zachtmoedigheid en de nederigheid. Geef ons alles van uw liefde. Dat we weten waar liefde woont, gebiedt u uw zegen. We vergeten dat zo heel vaak. We vragen aan u. Geef dat we zo uw kerk mogen zijn. Midden in deze samenleving. Waarvan alles aan de hand is. En waarvanuit allerlei vragen op ons afkomen. En waar we heel gemakkelijk op kunnen reageren. Op welke manier dan ook. Maar we willen uw spoor gaan. Maar ook op uw manier uw spoor gaan. En niet op onze eigen manier. We zoeken ernaar. Want we willen niet onze gemeente zijn. We willen de gemeente, ook niet de meest moderne gemeente, of de meest dit gemeente, of de meest dat gemeente. Of we willen uw gemeente zijn. De gemeente van de gekruisigde en opgestane Heren. En daar zoeken we naar. En ja, als wij daarnaar zoeken, Heren, dan zoeken wij ernaar. Wij mensen, zondige mensen. En bij ons zit er altijd weer iets van onszelf bij. Dat beleiden we ook. Maar als u ons leidt door uw geest, Heren, zegent u ons daarin. Geef ons helderheid in ons denken. Liefde in ons hart. Voor mensen, voor u, voor uw woord. Wees u zo bij ons. We vragen van u, gaat u met ons mee naar huis? Zegent u ons vanuit het kruis van Christus. En geef dat we, zoals we vanmorgen hoorden, in zijn voetstappen zullen treden. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Dat we het nog mogen natekenen in ons leven wie hij is. En dat we zo onze weg zullen vinden. Heren, stelt u ons zo tot een zegen. We weten dat uw kerk niet groot is. Ook in Nederland niet. We bidden van u. Maak ons trouw op onze post. Maak ons trouwe christenen. Die het goede voor hebben. Met alle mensen. En die trouw zijn aan u. Heren, stelt u ons zo tot een zegen. We bidden voor de samenleving waarin wij wonen. Heren, geef wijsheid aan hen die leiding moeten geven in ons verwarde land. Heere, denkt u aan onze premier, denkt u aan onze koning en koningin. Heere, wees u aanwezig bij de provinciale staten, ook als dat anders gaat worden en we weten niet hoe het moet. Geef wijsheid. We vragen aan u, wees u met ons op onze plek in de samenleving. Wees u met uw kerk wereldwijd. Uw kerk die vervolgd wordt, verdrukt wordt. Waar soms dingen helemaal wegvallen, omdat er maar één noodzaak is. En dat is het trouw blijven aan elkaar. Elkaar opzoeken. Heere, zegent u hen. En we kijken naar hen en we voelen ons ook wel vaak schuldig. Als wij in alle vrijheid soms zomaar die vrijheid door onze vingers laten glippen. Heere, we bidden voor hen. En we bidden voor elkaar. We bidden voor deze wereld, de plekken van nood en dood. En we bidden, gaat u ook met ons heel persoonlijk mee. De vragen die we hebben, het leven dat we leiden, de moeite die er zijn, de vreugde die we kennen. Heere, we weten dat we bij u welkom zijn. Heere, leidt u ons door uw woord en geest. Hoort u ons barmhartige Vader. Om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We belijden ons geloof en daarna zingen we met elkaar Psalm 134 in de Oude Berijming. Ik verzoek u te gaan staan. En we belijden het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.